Dag Stefan, welkom in de studio.
Goedendag.
Ik denk dat 5 jaar geleden is dat we de laatste keer samen in de studio zaten om toen het 30-jarig bestaan van de fungroep te vieren. Ondertussen 35 jaar.
35 jaar? Ben je oud geworden?
Dat wou ik niet zeggen, maar... Nu, wat ik fascinerend vind, Stefan, en daar gaan we zo wiet in het gesprek op terugkomen, is dat je erin slaagt om te blijven innoveren. Maar misschien in het vorige gesprek, en we zullen de link ook in de show notes zetten, heb je eigenlijk verteld van oké, hoe heb je heel dat bedrijf opgebouwd? Dat was dan 5 jaar geleden, 30-jarig bestaan. Nu, de afgelopen jaren waren misschien wat minder evident. En de reden dat ik daar toch even naartoe wil, is omdat dat jou als ondernemer wel... Ja, dat toont voor mij aan hoe sterker ondernemer dat je bent. Want je zei even de coronacrisis en je hebt een heel moeilijke periode gehad. Kunt en wilt je daar iets over delen met de kijkers?
Ja, heel graag. Kijk, 2018 beslissen het bedrijf om uiteindelijk te verhuizen. Het was tijd om een keuze te gaan maken om door te groeien of uiteindelijk ter plaatse te blijven staan.
Ja, maar ik herinner dat je daar toen nog over bezig was, dat die verhuis er zat aan te komen.
Ah, voilà, kijk, ja, 2018 hebben we beslist dan van te kopen. Was een bestaand gebouw, jaar oud. Mensen stonden op faling. Uiteindelijk naartoe gegaan, gaan onderhandelen. Op 2 dagen tijd. Het hele gebouw gekocht en uitonderhandeld. Maar uiteindelijk, de locatie waar we naartoe gingen, was kleiner van waar dat we kwamen. Dus ik moest het stuk grond dat daar langs stond, moest ik ook per se kunnen kopen. Maar daar kreeg ik helemaal geen garantie op dat moment dat ik dat zou kunnen kopen. Dus wat doen we? Wij tekenen voor het eerste gebouw. We gaan in volle hoop en voluit voor het tweede gebouw, of de grond. Dan hebben we uiteindelijk in 2019 zijn we beginnen te bouwen aan onze tweede locatie, liggend langs elkaar. En dan uiteindelijk komt 5 maart 2020 eraan en hadden we eigenlijk de officiële oplevering van het tweede gebouw. Net een investering van 5,5 miljoen achter de rug. En ik denk rond 8 maart kregen we het heugelijke nieuws dat de hele evenementensector dicht mocht. En we zijn gesloten geworden voor 2 jaar. Met gevolg ook dat ik 14 mensen fulltime in dienst had. En van de 14 ben ik na corona er 13 kwijtgespeeld. Omdat de signalen en de berichtgeving in de evenementensector zo negatief bleven dat die jongens eigenlijk een nieuwe toevluchtsoord zijn gaan zoeken. Wat ik ze aan de ene kant natuurlijk niet kwalijk kan nemen, omdat toen was het op dat moment ieder voor zich.
Ja, dat was ook zo. Wat heeft dat met u als ondernemer gedaan?
Dat heeft mij heel hard geraakt. Niet zozeer het financiële aspect. Weet je, Fungroep is een bedrijf waar de waarden en de normen van de groepsverband, van de vrienden zijn. En weet je, ik ben niet de werkgever en zij zijn niet de werknemer.
Je doet het samen.
Ja, we doen het samen. Weet je, ik ben maar zo sterk als mijn zwakste schakel. Dus wat dat betreft heb ik altijd geprobeerd gehad om mijn mensen mee te nemen en ze het gevoel te geven alsof het bedrijf ook van hun was. En dan uiteindelijk kom je in een situatie waarbij dat je afscheid moet nemen van mensen. Daar ben je niet op voorbereid. Want mijn mensen, mijn medewerkers waren ook mijn vrienden. En dan zie je één voor één je bedrijf leeglopen. Je ziet dan dingen gebeuren waarvan je niet zeker bent dat de toekomst, alsof die nog gegarandeerd is. Dan uiteindelijk coronatijd passeert. Wij beginnen terug vanaf nul met 1 man in dienst. Maar ik wist niet meer waar mijn contracten stonden. Ik wist niet meer wat ik aankopen deed van bepaalde materialen. Ik wist gewoon helemaal niks.
Er was een heel deel kennis met die mensen vertrokken.
Tuurlijk, ik zeg altijd dat tijdens corona mensen hebben 40% van hun kennis zit in de kop. De andere 40% staat op de laptop en de andere 20% staat ergens op een server die niet fatsoenlijk gestructureerd is, wat mijn eigen fout is. De andere 40% van de kop die ben je kwijt omdat ze weg zijn. En de 40% op de laptop die wordt gewist, want daar staan natuurlijk andere dingen bij. Dus als bedrijf sta je eigenlijk zo machteloos als het maar kan zijn. Maar dan heb je 2 mogelijkheden. Ofwel ga je de kop neerleggen, ofwel ga je zeggen van kijk, weet je wat? We zijn begonnen met een elastiek en die elastiek die kan je alle kanten uitrekken en die is zo veerbaar als maar kan zijn. Als persoon ben je dat zelf ook en we gaan zorgen dat het bedrijf weer terug veerkrachtig, zwaar terug gaat van waar dat komt. En dat hebben we gedaan, dat hebben we bewezen. In 2020 hebben we uiteindelijk een nieuw team samengesteld gehad. En uiteindelijk vandaag proberen we weer alles terug bij elkaar te brengen, gelijk het hoort.
Het is een stukje tabula rasa geweest op een gegeven moment. Heb je dan het idee dat je nu dingen op een nog sterkere manier hebt kunnen neerzetten dan ervoor? Doordat je het eens even hebt terug kunnen herbedenken van hoe steken dingen aan elkaar?
Ja, absoluut. Hè. Ik denk dat elk bedrijf wel eens de tijd genomen heeft in coronatijd om eens goed naar zijn businessmodel te kijken. Dat is goed van, wat wil ik? Wat wil ik vooral niet? En hoe moet ik de toekomst verder gaan? Natuurlijk het documenteren van elke mogelijke handeling binnen het bedrijf. Je gaat natuurlijk 1000 handleidingen schrijven, want uiteindelijk, als het nog eens ooit gebeurt, dat je tenminste weet hoe dat je de zaken kan blijven opvolgen of blijven uitvoeren. Want je was afhankelijk van alle mensen. Dus de procedures, ja, daar zijn dan de nieuwe mensen niet altijd mee akkoord om die procedures te willen uitvoeren. Want het is allemaal vanzelfsprekend, wat het helemaal niet is. Bijkomend gegeven is natuurlijk dat voor corona vlogen we de hele wereld rond en was het zelfs aan een tempo waarbij we af en toe eens dachten van oh, leuk, maar ik wil dus echt een tijdje thuis zijn. Dus we genoten niet meer van de vluchten die we uiteindelijk aan dat snel tempo aan het doen waren. Vandaag, elke vlucht die ik terug mag doen, elk land waar we terug mogen verkopen, ja, daar ben ik al te genieten van het moment dat ik op de luchthaven kom. Dus de intensiviteit van hetgeen wat je vandaag nog realiseert, is 10 keer groter.
Maar ga je ook bewust wat meer op de rem staan dan? Of nee, is het anders?
Nee, ik ben niet de man die op de rem gaat staan. Ik voel me nog te jong om nu al op de rem te gaan staan. Ik ben nog te ambitieus. Ik heb alleen het gevoel dat de klok tikt. En door het feit dat je dat gevoel hebt dat de klok tikt, heb je het idee van, ik moet dit nog doen, ik moet dat nog doen. Kom aan, hey, oh. Maar uiteindelijk, het leven is zo vertraagd. Na corona, als ik iets wou iets realiseren, dan deed ik dat op 3 maanden tijd en dan werd aangestuurd. Vandaag, als ik een idee heb, duurt het minstens 1 jaar voordat het uitgevoerd wordt. En dat heeft met heel veel factoren te maken. Prijsoffertes die lang op zich laten wachten. Leveranciers die niet altijd de ruimte hebben om meteen uw ding te kunnen doen. Waardoor dat in die periode het enthousiasme voor het product dan wat weg hebt. En het heel veel werk is om een heel team stevig alert te houden om te zeggen van kijk, ja, jongens, fantastisch idee, want ja, het buikgevoel heeft gezegd dat het goed is.
Ja, nu, je zegt heel de wereld rondvliegen. Ik neem aan dat dat dan vooral met Dinner in the Sky is, met dat concept.
Ja, klopt. Dinner in the Sky is natuurlijk... we gaan nu land nummer 80, dus dat wil zeggen...
80?
80 landen op het einde van het jaar. Oh. Ik ben nu net terug van Spanje. Dat was dan een opdracht. Daar hebben we een tv-programma gedaan voor 5 miljoen kijkers live televisie.
Maar ik zag iets met een auto aan de rekker.
Ja, klopt. Car dropping is ook wat je in de Zillion-film ziet, waarbij dat we dus een smartje, in dit geval hebben we in Spanje een Viper van 60 meter naar beneden laten vallen aan 4 elastieken. Leuke was eigenlijk dat ze ons vroegen voor het item te komen verzorgen. En dan tijdens de repetitie bleek de communicatie niet heel goed te werken tussen Co en Tessa. En ik kreeg 1 uur voor de uitzending, kreeg een micro aangespeld en zegt ze, Stefan, you have 3 minutes, it's all yours. Dus in één keer moest ik 3 minuten gaan volpresenteren voor 5 miljoen Spanjaarden live
televisie. Ik hoop niet in het Spaans of
zo. Nee, het was ook nog in Engels. Dus, dat zijn de leuke. Dat zijn de, ja, ik stond helemaal te shaken, terwijl ik eigenlijk wel niet zo snel zenuwachtig ben. Maar het was tof. Ja. Dat zijn de adrenaline momenten die dan weer ervoor zorgen. En zijn van, mannen.
Wat zijn dan zo de nieuwe landen waar je met Dinner in the Sky terecht komt?
Ja, we hebben nu Japan getekend vorige week. Ze hebben al een volle productie, Turk en Caicos. We gaan naar Jamaica. We doen Portugal. En dan moet ik nog zelfs een aantal landen denken. Want eerlijk gezegd, soms, ja, waar zit je volgende week? Ik moet echt in mijn agenda kijken om te weten waar ik volgende week ga.
Maar dat betekent toch dat concept waar je ooit mee gestart bent, dat toch nog altijd tot de verbeelding spreekt, dat nieuwe landen daarmee aan de slag willen.
Ja, klopt. Dinner in the Sky op zich is een heel uniek concept. Maar het lijkt allemaal makkelijk. Een tafel in elkaar zetten, aan een kraan hangen, dat is allemaal niet zo moeilijk. Nee, de moeilijkheid zit vooral de naambekendheid, de verantwoordelijkheid die je hebt met mensen die je aan een kraan hangt, de keuringen, de verzekering, de mensen onder controle houden als ze aan tafel zitten. Weet je, ik doe dit nu 35 jaar. Ja, voor mij, ik ben opgegroeid in de kraanwereld. Hey, dit is voor mij dagelijkse kost. Maar,
het is ook een stukje kennis en expertise, ja, dat je dan verkoopt, ja, op dat moment.
Ja, absoluut. Weet je, wij trainen de mensen, we leiden ze op. En we zorgen ook constant voor vernieuwing. Het is ook zo, we hebben de originele, we hebben ondertussen al 4 nieuwe platformen op de markt gebracht, die ook altijd maar vernieuwd en verbeterd worden, waardoor dat de verbeelding eigenlijk ook wel blijft spreken.
Ja. En in België organiseren jullie ook nog altijd jullie eigen evenementen, ja, zeker? Hè?
Klopt, wij doen dit jaar 2 evenementen in België. Doen we dit jaar opnieuw vanaf 30 mei tot 23 september aan het Tatonium in Brussel. Doen we jaarlijks. Vorig jaar stonden we aan de Leeuw van Waterloo, waar we volledig uitverkocht. 25 dagen, 25 sterrenchefs. Hebben we een halverwege het evenement ook nog 4 dagen bijgeboekt. Om nog mensen de kans, dus 29 dagen gestaan. We gaan 10 dagen naar Aldebize, 9 dagen, sorry, van ergens 7 september tot 15 september. Heel mooie locatie, kasteel van Aldebize.
Ja, ja, ja.
Ah, fantastisch.
Absoluut.
Ook 3 jaar geleden gedaan gehad. En als ik zie dat de verkoop gaat goed, weet je, mensen willen elkaar op een unieke manier ontmoeten. De sterrenchefs van vandaag, dat zijn de rock'n'roll artiesten van het verleden, die worden echt onthaald door de gasten als een artiest. Die wil mee op de foto, die moet mee op de handtekening. En mensen kunnen uiteindelijk anderhalf uur live meemaken hoe dat een sterrenchef kookt. En, die hebben
en op een
mee.
Heel unieke plek natuurlijk.
En op een heel unieke plek, ja, ja, absoluut. We blijven erbij. En ondertussen zijn we aan het uitbreiden. We hebben nu ook 10 dagen een evenement in Nice, wat we zelf in eigen beheer doen. We doen de Formule 1, we gaan naar Roland Garros. We hebben heel veel andere evenementen nog die... Nee, dus...
Maar het is niet alleen evenementen die jullie zelf organiseren. Nee. Als organisator kan je ook zeggen, ik wil zo'n tafel als een uniek VIP-gebeuren op mijn evenement hebben.
Natuurlijk, als je zegt van kijk, ik heb mijn 30 jaar bestaan of 50 jaar of 100 jaar bestaan en ik wil mijn bedrijf laten zien op een unieke manier. We hebben daar verschillende platformen voor. Maar bij Dinner in the Sky, hoe leuk is het dat je op jouw locatie een sterrenchef of een chef kan laten komen, jouw gasten of zelfs je medewerkers kan uitnodigen en dan het bedrijf van bovenuit kan aanschouwen aan die directe omgeving. Mooi verhaal erbij, mooie foto of het laten registreren op video. Midden.
Absoluut. Maar Fun Group is meer dan alleen maar Dinner in the Sky. En dat wordt soms ook vergeten. Kan je daar eens over vertellen?
Tuurlijk, het is allemaal begonnen met het elastiek springen. Bij de bungee blijft natuurlijk altijd het begin, de attractie waar alles mee begonnen is. Ondertussen hebben we dan uiteindelijk naast de spectaculaire kraanactiviteiten, hebben we natuurlijk ook podia. De mobiele podia, 's morgens toekomen, 's avonds weer meteen terug weg. Daarnaast heb je dan de doorsnee-attracties. Doorsnee-attracties bedoel ik mee de attracties waarbij je niet per se een heel hoog adrenalinegehalte moet hebben.
Het
is niet allemaal 50 meter in de lucht. Maar we proberen vooral eigenlijk dingen in de markt te zetten die niet altijd bereikbaar zijn in bepaalde periodes. En één heel mooi voorbeeld is daar het kermisaanbod, wat we vandaag binnen de fungroep hebben.
Ja, het is gestart met die botsauto's zeker.
Klopt, inderdaad. We hebben de botsauto's gekocht. En bij ons, de botsauto's, daar mag je alles mee doen wat je wil. Je mag die volledig personaliseren, je mag die wagentjes scheppen, je mag die achterwand, je mag zelfs de gevel, de verlichte gevel, kunnen we volledig aanpassen. We hebben ook gekeken voor een unit dat op 4 uur tijd opgebouwd is, dat ook weer meteen de volgende dag op een ander kan staan. Wat voor mij heel belangrijk is, is dat het zeer mobiel is, dat het kleurrijk is en dat er een hoge capaciteit op zit, qua deelname, maar dat je ook vooral kan branden. En als we kijken naar bijvoorbeeld de Fun Slide ook, dat zijn toestellen die je nergens nooit kan huren. Omdat de kermiswereld, die heeft eigenlijk zijn vaste standplaatsen in de zomer. En die kunnen dan niet aanbieden naar de evenementen toe. En dan vind ik dat zonde, want dat zijn de leukste en de mooiste toestellen.
Plus, die zijn misschien ook niet georganiseerd om het aan evenementen aan te bieden.
Ik denk dat ze, weet je, een kermisexploitant is natuurlijk vandaag een echt bedrijf en handelt en wandelt zoals wij dat doen. Maar zij hebben afspraken, zij hebben bepaalde arrangementen naar gemeentes toe waar zij niet zomaar onderuit kunnen. En het is niet zo dat zij een hele toestand een hele zomer laten stilstaan om dan eens te kijken wanneer, dat wij op een wanneer zij op een evenement kunnen staan.
Ja.
Recent hebben we nu het Reuzenrad gekocht.
Ja, we hebben een foto gezet, het is niet exact dat.
Nu, maar... Het is niet exact dat, maar ook het Reuzenrad is voor mij... Een Reuzenrad is een Reuzenrad. Ik heb niet gekozen voor een 30 meter. Omdat een 30 meter toestel is veel te duur en dan moet je echt elke dag mee op de baan zijn. We hebben een Reuzenrad gekocht, één trailer, 3 uurtjes tijd, volledig opgebouwd, 15 meter hoog, maar volledig personaliseerbaar. Wit neutraal wit, rad, witte gondels, maar wel gekozen voor een verlichting die je in elke kleur kan zetten. Ik geef een mooi voorbeeld. Pak dat Proximus klant zou worden en Proximus wil dat heel rad paars hebben. Dan kan dat volledig paars uitgelicht worden. Kan al die bordjes op die gondels kunnen in Proximus aan. We hebben een videowall in het midden staan, waardoor het logo en alle boodschappen kunnen gecommuniceerd worden. En een reuzenrad is en blijft een decoratieve, leuke meerwaarde op een evenement.
Het geeft meteen ook sfeer, hè?
Sfeer, gezelligheid, aankleding. En de hoogte speelt niet altijd een rol. Bij 30 meter reuzenrad heb je de mogelijkheid om het overzicht te krijgen van de directe omgeving en van het evenement. En bij 15 meter heb je een overzicht over het evenement. Ja. Dat is een beetje het verschil. En daar moeten we zeggen, maar ook daar, het reuzenrad heb ik gekocht met gondels. Maar wie zegt dat daar gondels moeten tussen blijven? Willen wij daar nu dat reuzenrad meebouwen in een podium en we maken daar danskooien in en we zetten daar 10 dansers en danseressen in? Call me. Hey.
Hoe creatiever, hoe zotter en beter.
Natuurlijk, absoluut. Hey. Weet je, dat wiel dat bestaat uit twee metalen framen en alles wat je daartussen steekt. Willen wij daar nu bedden tussen steken en we gaan al draaien en slapen op een leuke locatie? Call me.
Maar het is niet de eerste keer dat mensen voor zotte ideeën naar jou bellen. TV-programma's, radioshows, ik denk dat je alles al wel gedaan hebt op dit moment.
Ja, weet je, hey, ik wil alles ontdekken in de wereld. Ik wil iemand die gaat beperken van, ah nee, dat doe ik niet of dat wil ik niet.
Heb je ooit nee moeten zeggen op een idee?
Heb ik ooit nee gezegd op een idee? Nee, want nee bestaat niet. Hey, ik blijf met mijn slogan, gaat niet, bestaat niet. En als wij het niet kunnen maken en verder zoeken geen zin, dan kan het echt niet. Nee, maar ik zit persoonlijk vrij in elkaar en ik heb geen... Nee.
Wat ik fascinerend vind, Stefan, is dat je met de filmgroep blijft jezelf opnieuw heruitvinden. Ja. En je blijft met nieuwe dingen komen die anderen in de markt... vandaag niet doen. Hè. Die botsauto's was een leuk idee. Het reuzenrad nu is een leuk idee. Dinner in the Sky initieel was een leuk idee. Je hebt dat meerdere keren gedaan. Maar je zit ook regelmatig... Ik moet voorzichtig zijn met hoe dat ik benoem, maar gekopieerd, of in ieder geval dat anderen zich geïnspireerd hebben, laat het me zo verwoorden, dat is veiliger, geïnspireerd hebben op wat jij doet. Hoe ga jij daarmee om?
Ik vind het niet... Natuurlijk, je hebt liever geen concurrentie op de markt, dan laten we daar eerlijk in zijn. Maar van het moment dat je gekopieerd wordt, dan hoop ik altijd dat ik beter gekopieerd word. En dat is tot nu toe nog niet gebeurd. En dat vind ik aan de ene kant een beetje jammer. Aan de ene kant, omdat als je iets doet, doe het dan beter, doe het dan goed. En laat de mensen dan zien dat je zelf ook een beetje creatief bent. Maar dat telt voor heel vaak ondernemers. Is dat mensen zien iets en gaan het dan uiteindelijk namaken met het idee, het succes zal wel even groot worden. Forget it, mensen. Hey, als je uiteindelijk er geen eigen label aan kunt plakken of je kan er je eigen stempel niet op doorduwen. En wat ik vooral doe, mensen tegen dat ik gekopieerd ben, weet je, heb ik al een nieuw platform ontwikkeld.
Ik wou net zeggen, is dat ook niet deel van het succes? Door te blijven innoveren, blijft je voorlopen. En dat ziet de buitenwereld ook.
Ja, tuurlijk. Dat is, weet je, hoe zeggen ze dat? Vaak gekopieerd willen worden, maar nooit geëvenaard. Dat wordt nog als dag gezegd. En daarmee, we steken ook geen energie om in conflict te gaan met die concurrenten. Nee, wij gaan aan de tekentafel in plaats van naar de rechtbank. Ja. En dan gaan we zorgen dat we weer maar iets nieuws op de markt brengen dat 10 keer mooier is dan hetgeen wat bestaat.
Ja. Dus, Kijk, het reuzenrad zit eraan te komen. Zitten er nog dingen in de mouw die er aan zitten te komen? Of wilt je daar nog niks over vertellen?
Oh, jawel, jawel, jawel. Weet je, ik ben jammer genoeg de afgelopen 5 jaar ben ik meer brandweerman geweest dan dat ik ondernemer ben geweest. En wat bedoel ik daarmee? Ja, natuurlijk, als je de corona-situatie meegemaakt hebt en je hebt 2 jaar lang in een bouw gezeten gehad en je hebt je mensen zien weggaan, ja, dan ben je eigenlijk alleen maar bezig met je bedrijf terug op zijn punt te zetten en ben je eigenlijk weinig bezig met de core business. Core business waarbij je de creativiteit opnieuw in de markt zetten, nieuwe dingen lanceren. En sinds kort heb ik terug het gevoel dat ik terug ondernemer mag zijn. Terug weer dingen mag bedenken. En natuurlijk, het reuzenrad is een investering die we nu voor dit jaar gepland hebben, of die we gedaan hebben. En, maar er liggen nog een aantal dingen op de tekentafel die we ook nog heel graag willen lanceren. Maar het gaat iets langzamer, zoals ik daar straks zei, stap voor stap. En dan gaan we uiteindelijk... De eerste volgende 8 jaar ben ik nog niet uitgebejoerd. Dus,
Misschien een laatste vraag, Stefan. En dan denk ik dat we moeten gaan afronden. 35 jaar in die evenementensector. Hoe heb jij dat ervaren? Is het nog altijd dezelfde sector als waar je 35 jaar geleden in gestart bent?
Nee, weet je, er is natuurlijk heel veel veranderd. Hè? En in ieder geval, voor de mensen die niet actief mochten zijn in de evenementensector, het is de mooiste sector waar je in terecht kan komen. 1. Je wordt alleen maar uitgenodigd op feestjes. Nee, in ons geval...
Maar je moet er ook wel vaak werken.
We moeten heel vaak werken. Maar uiteindelijk moeten we eerlijk zijn. We komen altijd op plaatsen waar iemand anders moet voor betalen. Daar mogen wij worden betaald om daar aanwezig te zijn. Het werk, als je in de evenementen, dan werk je niet. Ik heb nog geen een dag gewerkt gehad in die 35 jaar. Ik heb me eigenlijk echt wel altijd mogen amuseren. Dat is één. De sector verandert natuurlijk. En na corona is er een hele nieuwe generatie opgestaan. Ik heb dat gemerkt gehad toen ik het BA Award Event bijwoonde. 1000 mensen. Vroeger had ik 3 uur tijd nodig om van A naar B te lopen, omdat ik iedereen kende van die 1000. Ja, vandaag is er 30% in een zaal dat ik op zijn minst niet ken. Dus dat wil eigenlijk wel zeggen dat zelfs na 35 jaar de taak en de opdracht bij ons ligt om ons terug kenbaar te maken naar die nieuwe 30% die aanwezig is. Want zij zijn degene die gaan bepalen in de toekomst welke attracties dat er uiteindelijk aanwezig zullen gaan zijn.
Ja.
En dat vind ik opnieuw wel een uitdaging. En dat voelt soms ook wel een beetje ongemakkelijk, want soms durf je wel eens denken van, weet je wel wie ik ben? Dat gaat er vanzelfsprekend uit. Nee, die mensen hoeven dat helemaal niet te weten. Wij moeten maar zorgen dat ze ons terug leren kennen.
Ja.
En dan zijn jullie er om ons daarmee te helpen. Hè?
Ah wel, hopelijk heeft dit gesprek daar dan toch aan bijgedragen. Stefan, dankjewel voor je komst in de studio.
Alsjeblieft.
En u bedankt voor het kijken. Alweer tot volgende week.